Ik wil u vragen om Johannes 21 op te zoeken. Daar zullen we samen iets uit lezen. Ik ben met een serie bezig van preken. We hebben een jaarthema in onze gemeente. En dat jaarthema is: heb elkander lief. En nu is het wat mij altijd opvalt, is dat we heel snel weten wat we moeten doen. Zeker als we zo zeggen van in de Bijbel staat dat we elkaar lief moeten hebben. Dan knikt iedereen natuurlijk, dat beamen we natuurlijk. Het punt is alleen van hoe doen we dat dan? Dat is meestal het probleem. We weten wel wat we moeten doen, maar we weten vaak niet hoe we dat handen en voeten moeten geven. En zo ben ik met een prediking bezig. En 2 weken geleden heb ik gesproken over hoe de Heere God echt omgaat met verdriet, pijn, moeite, verlies. Dat ging eigenlijk over Eliahu en Job. Vorige week heb ik gesproken over mensen die echt ontredderd zijn, die geen hoop meer hebben. Dat waren de Emmausgangers. En die eigenlijk zo ontredderd waren dat ze niet konden geloven dat Jezus was opgestaan. En de weg eigenlijk een beetje kwijt waren. Hoe Jezus hun ontmoet en hoe hij hun bemoedigt, hoe hij daarmee omgaat. En vanmorgen wil ik met u nadenken over een andere ontmoeting die Jezus heeft. En dan gaat het over iemand die gefaald heeft, over Petrus. En waarom wil ik dat heel graag met u uitleggen en daar wat dieper over nadenken? Net moest ik denken aan wat voor een impact impact falen kan hebben in het leven van een mens. En 10, 15 jaar geleden, misschien is het wel langer geleden, hadden we een ontmoeting met een echtpaar en daarvan was de vrouw was tot geloof gekomen en haar man nog niet. En deze man die was regelmatig in de samenkomsten. We hadden hele goede gesprekken met hem. Maar hij kon gewoon dan niet toekomen om zich over te geven aan de Heer Jezus. En ik snapte het eigenlijk niet. Ik begreep het niet. Want hij kende het. Hij had ook echt een diepe bewogenheid. Hij geloofde, hij kende het evangelie, kon die uitleggen. En op een gegeven moment toen zei ik van, Wat is er nu precies? Vertel me nu eens echt wat jouw barrière is. Wat is nu toch de kern dat je niet tot overgave kan komen? En toen zei hij tegen mij, Miel, luister, ik ben gescheiden. Dit is het tweede huwelijk, dat wist ik. Hij zegt, ooit heb ik 1 keer in volle overtuiging heb ik gezegd dat ik trouw beloof. In ziekte, in voorspoed, in alle omstandigheden. En dit heb ik niet kunnen waarmaken. En nu moet ik beloven mijn leven aan Jezus te geven. En voor hem te leven. En ik ben zo. Ik weet, ik kan het niet waarmaken. Ik heb gefaald. En dat was een diepe barrière. In het leven van deze persoon. Uiteindelijk heeft God op een wonderlijke manier zichzelf geopenbaard. En kwam die tot overgave. Maar je ziet eigenlijk wat falen, en dat kan in ons leven ook een hele grote rol spelen, kan falen een ontzettende rol spelen in de geestelijke groei. En vandaag wil ik met jullie nadenken over hoe gaat Jezus met falen om. En het is niet zo, en dat wil ik als inleiding zeggen, dat Jezus zegt tegen ons, joh, het is niet erg dat je gefaald hebt, kom maar zoals je bent. Dat is niet waar. Ik wil dat heel erg benadrukken, dat is niet zo. Jezus zegt ook niet, kom maar zoals je bent. Dat zegt hij wel, maar hij zegt niet tegen ons van, blijf maar zoals je bent. Je mag komen als je bent. Maar je mag niet zo blijven. Dat is ook zo bijzonder dat Jezus zegt dat we als kinderen mogen komen, maar hij wil niet dat we kinderen in het geloof blijven. En dat is ook met falen zo. En het zal best zijn dat het misschien heel erg diep voor je leven nu gaat. En dat hoop ik ook. Ik hoop echt dat je geconfronteerd wordt met iets. Maar het is ook prachtig hoe Jezus daarmee omgaat. En hoe hij ons daarin wil zegenen. Laten we samen lezen Johannes 21 en dan zal ik met u bidden. Het is zo belangrijk dat we weten dat dit de tweede ontmoeting is die Jezus met Petrus heeft. Ik zal daar in de preek iets kort over zeggen. Er is al een ontmoeting geweest onder vier ogen. En dit is de tweede ontmoeting. En dan zegt hij, en dat is een ontmoeting waar ook anderen bij zijn. Die eerste ontmoeting was onder vier ogen. En hier heb je een ontmoeting waar ook de andere discipelen die met hem mee zijn gegaan om te gaan vissen, die zijn daarbij en die zien deze ontmoeting. Toen ze dan, vers 15, toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, en u moet eens opletten hoe die hem echt aanspreekt. Hij spreekt hem aan in zijn oude naam. Hij had een nieuwe naam gekregen, maar hij wordt aangesproken in zijn oude naam. Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd me lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u me lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houd u van mij. En ik denk dat het kwartje hier valt. Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houd u van mij. En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen, voorwaar, ik zeg u. Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zeide hij om aan te duiden met wat voor een dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag hoe hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had. En Petrus zag toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens de avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heere, wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft, totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij. Vader, we willen een moment echt zo in de zang en in de liederen in onze gebeden waar we u al mochten ontmoeten. Dat grote voorrecht om in die relatie met u te staan. En dat is ook hier de diepste intentie, dat u alles opruimt in ons leven, dat de relatie met u wordt hersteld en dat we genieten van wie u voor ons wilt zijn en wat u van ons wilt maken. Kinderen, geschapen en gevormd naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Ik wil u zo bidden dat u echt ons diep raakt in onze harten en onze zielen als het gaat over falen en wie kent het niet. Dat u echt op een vreselijke manier de mist ingaat. Dat u op een vreselijke manier faalt. En we willen u bidden dat u ook tijdens deze prediking ons confronteert, maar in een bijzondere manier genezing wil geven. Dat is echt mijn gebed. Dat we genezing vinden bij degene die alleen onze zielen kan genezen. En onze harten. En we willen u zo danken daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het is een hele wonderlijke geschiedenis. En enorm troostend als ik hier daar, toen ik dat aan het bestuderen was. En Het geeft ons ontzettend diep inzicht hoe Jezus eigenlijk omgaat met mensen die falen. En hoe hij, zeg maar, daarmee omgaat. Dus, soms komen er dingen voor in ons leven waar we van eigenlijk denken, als we naar anderen kijken, daar had ik nooit van hem gedacht dat hij tot zo'n daad zou komen. Maar weet je, wat mij het meeste eigenlijk soms tegenzit, is als ik in de spiegel kijk en denk van, dat heb ik nooit van mezelf gedacht. Dat ik zo ver zou vallen. Dat ik zo eigenlijk zou falen. En deze geschiedenis die we hier zo zullen lezen en die we hebben gelezen, dat is, vind ik, een heel bijzondere gebeurtenis. Omdat, zeg maar, Petrus een hele bijzondere discipel is. Bijzonder in de zin van dat hij bij zijn eerste ontmoeting is het zo dat Jezus hem een nieuwe naam geeft. Hij heet eigenlijk Simon, zoon van Jona. En dan wordt hij gevonden door zijn broer Nathanael, Andreas. En die brengt hem naar Jezus. Andreas is een discipel van Johannes de Doper. En op een gegeven moment dan wijst Johannes de Doper, die wijst Jezus aan en zegt, zie je het Lam Gods. En dan is het zo dat Andreas die gaat op zoek en die vindt dan Petrus, Simon toen nog, hetende. En dan brengt hij hem bij Jezus en hij zegt, zie, we hebben gevonden, we hebben de Messias gevonden. En Petrus, Simon toen nog hetende, die gaat met Andreas mee. En bij de eerste ontmoeting die hij dan heeft met Jezus is het zo dat hij een nieuwe naam krijgt. Jezus noemt hem Petrus, Kefas. Simon betekent eigenlijk verhoring, is ook een hele mooie naam. En Petrus betekent rots. Rots in de zin van de kracht. En dat zie je ook in zijn leven. In zijn leven zie je iets van een enorme passie, een enorme kracht gaat ervan uit. Ook die Simon was een krachtige persoonlijkheid. En dan zie je eigenlijk dat hij een hele bijzondere relatie met Jezus krijgt. Hij is een van de discipelen die eigenlijk in de intiemste kring van Jezus mag zijn. Er zijn drie discipelen, Johannes, Jacobus en Petrus, die op plaatsen mogen komen met Jezus waar geen andere discipel bij is. Hij is een van de discipelen die op de verheerlijking van de berg erbij mag zijn als Jezus dan een ontmoeting heeft met Mozes en Elia. En hij is dan met Jacobus en Johannes, mag hij daar aanwezig zijn. Hij is degene die mee mag binnengaan als Jezus de dochtertje van Jairus opwekt. Alle andere discipelen die blijven achter. Alleen deze drie, Jacobus, Johannes en Petrus, mogen naar binnen gaan en zijn getuigen ervan dat Jezus Jairus, het dochtertje van Jairus, opwekt. Hij is degene die mee mag gaan in de hof van Gethsemane. En dan zondert Jezus eerst de andere negen af. En deze drie die gaan met hem mee en staan op een steenworp afstand. Als hij dan aan het bidden is. En daarvan denk ik ook dat we dat gebed hebben van Johannes 17. Dat woordelijk kon worden opgeschreven. Dat ze hoorden, Johannes en Jacobus en Petrus. Dat ze dus hoorden van wat Jezus daar aan het strijden was. Hij was degene die heel kort bij Jezus was. En hij was ook degene die heel kort bleef bij hem toen het heel erg moeilijk was. En je ziet dan dat hij ook de man is die de grote uitdagingen aangaat. Hij is de man die zegt, als u het zegt, loop ik over water. En hij, je kunt ervan zeggen wat je wil, maar hij stapt uit die boot, dan kijkt hij wel op de omstandigheden, maar hij is het wel die eruit stapt. En over water probeert in ieder geval te gaan lopen. Het is dus een heel karaktervolle, eigenlijk karaktervolle man. En dan zie je eigenlijk deze Petrus, die faalt op een verschrikkelijke wijze, zoals hij eigenlijk nooit eigenlijk gedacht had. Je ziet eigenlijk dat hij op een gegeven moment in Johannes 18, dan wordt Jezus wordt gevangen genomen. En dan volgt hij Jezus naar het paleis van de hoge priester en hij komt dan in een binnenplaats. En op die binnenplaats is een kolenvuur. Ik moet die onthouden. Komt in de hele Bijbel komt een kolenvuur. Dus ik vind het echt machtig. Moet je maar eens in de concordantie opzoeken. 2 keer komt ervoor dat er een kolenvuur is. in de Bijbel beschreven. Het eerste kolenvuur treffen we aan op die binnenplaats van die hoge priester. En dan staat hij daar en dan wordt hij dus gezien en dan komt er zijn slavin, die komt naar hem toe en die zegt, je bent toch een van die discipelen? En hij verloochent Jezus. Terwijl hij van tevoren had hij gezegd van, Heere God, Heere Jezus, al zou ik met u in de gevangenis moeten, al zou ik moeten sterven, ik ben degene die bij u blijft. En dan gebeurt het dat hij dus, dan zegt Jezus tegen hem in die geschiedenis ook al dat hij hem 3 keer zou verloochenen. En hij gelooft het gewoon helemaal niet. Dan denkt hij, dit kan gewoon niet wat Jezus nu zegt. En dan staat hij daar bij dat kolenvuur en dan komt hij dat slavinnetje en dat zei, die zegt dan, je bent toch een van die discipelen en dan verloochent hij Jezus. En dat gebeurt de 2e keer en ook de 3e keer. Maar de 3e keer, dat gaat dan zo diep dat hij dan zegt, dat staat beschreven in Markus 14, daar staat dan dat hij zichzelf vervloekt. Ik ken deze man niet. Ik ken deze man niet. En dan staat er dat hij vervloekt en hij zweert. Ik ken deze man niet. Ik vind het zo indringend dat iemand zeg maar zich zo volledig eigenlijk niet kent. En de vaste overtuiging heeft dat hij nooit en ten nimmer zou verloochenen. En ik zet me daar zelf in de plek dat ik nu denk, ik zou mijn leven willen geven. En dat ik het pas weet of ik het doe als het moment is aangekomen. En Petrus heeft zo'n moment en hij zweert en hij vervloekt zich. En dan staat er iets, ja, je moet het evangelie maar eens zo lezen en al die passages lezen, dat op het moment dat dat gebeurt, heeft hij oogcontact met Jezus. Jezus kijkt hem aan. Ik vind dat ontroert me zo ontzettend. Op een of andere manier wordt Jezus dan naar buiten gebracht en dan kijkt hij hem aan. En dan is het zo dat er staat van, dat hij naar de duisternis ingaat en bitter weent, staat er. Bitter weent. En wat moet dat toch een moment zijn geweest? En iedereen die zo'n faalmoment heeft, waar die dus denkt van, hoe kan het toch dat dit me overkomt? Dat je eigenlijk je zo tegenvalt, dat je bitter weent over je eigen gedrag. Dat je je eigen falen zo onder ogen ziet, dat je denkt, nu is het afgelopen. Ik denk ook dat hij gedacht heeft, einde reputatie, einde bediening, weg is mijn naam. En dat blijkt ook, want wat doet hij dan? Hij denkt, bediening, ooit gedacht aan een bediening, die ben ik kwijt. Wat gaat hij doen? Hij grijpt naar zijn oud beroep. Hij gaat vissen, logisch. Hij denkt, voor mij is geen enkele plek meer in het Koninkrijk Gods. De bediening die ik dacht te hebben, die heb ik verkwanseld. Laat ik maar teruggaan naar het oude leven. Ik ga vissen. Johannes 21, vers 3. Ik ga vissen. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks. Dan zijn ze aan het vissen. En dan zie je eigenlijk dat die... Dan zien ze iemand op het strand. En dan zie je in vers 9, staat er iets heel opmerkelijks. Toen ze nu aan het hoofdstuk 21, vers 9, daar staat het 2e kolenvuur. En toen zij nu aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Eigenlijk als je daarover nadenkt op een strand, kolenvuur is een beetje eigenlijk niet zo logisch, vind ik. Omdat op een strand is wel heel veel hout te vinden, maar je hebt daar eigenlijk heel weinig kolen. Dan moet je echt, die moet je of meebrengen of ik zou niet weten hoe Jezus daar eigenlijk aan kolen kwam. Maar dat is een kolenvuur. En ik denk dat als Petrus dan dat strand oplaat en hij ziet daar Jezus en hij ziet daar een kolenvuur. Het kan niet anders dat dit hem terugbracht naar datgene waar hij vandaan kwam. Dat kan niet anders. Dat is een zo'n traumatische ervaring dat hij zijn Heer en Heiland verloochend heeft, dat hij hem vervloekt heeft en dat hij gezweerd heeft, dat hij hem niet kende. En dat dat bij een kolenvuur gebeurt. En nu komt hij hij zegt, alles ben ik kwijt. Laat ik maar het oude beroep oppakken. Laat ik maar gaan vissen. En dan komt hij terug en dan ziet hij daar de Heer staan. En dat is de tweede ontmoeting die hij heeft bij een kolenvuur waar hij aan het vissen is. En dan komt dit opmerkelijk gesprek bij de maaltijd. Dan zie je eigenlijk dat er het bijzondere eigenlijk is. En dat is de tweede verschijning. In Lucas 24 staat dat de Heer is opgewekt en dan is hij aan Simon verschenen. En ik denk dat er een groot verschil is tussen de eerste en tweede ontmoeting. Over die eerste ontmoeting, daar weten we helemaal niks van. Dat is een ontmoeting geweest onder vier ogen. En ik geloof met mijn diepste dat Jezus daar de relatie hersteld heeft. Want hier gaat het namelijk om iets heel anders. Ik denk dat als we falen, dan is het allereerste waar Jezus met ons over spreekt, over de relatie met hem. Ik denk dat Simon ervan uitgegaan is dat hij is zo diep gefaald. Hij heeft gezworen en zichzelf eigenlijk vervloekt. Dat hij dacht, nu ga ik maar vissen. Het is einde verhaal met mijn relatie met Jezus Christus. Ben ik echt van overtuigd. Zo kunnen we soms denken. En dan zie je dat die eerste ontmoeting is onder vier ogen. En dan denk ik dat er zeker, ik weet het niet, ik zal het Petersens vragen. Hoe was die eerste ontmoeting? Want het moet toch echt een verschrikkelijk iets zijn geweest. Als je dus zo van jezelf overtuigd bent dat je van de Heer houdt. En dat je hem dan tegenkomt onder vier ogen. Maar ik denk dat Jezus met hem over zijn relatie heeft gesproken. Dat het niet van zijn falen afhangt. Of die relatie met hem hecht is of niet. Wat hier namelijk gebeurt, dat is, op publiek wordt hij geconfronteerd met drie keer verloochenen. En hier krijgt hij de vraag gesteld. En er zit een heel diep geheim in deze tekst. Ik vind het zo indrukwekkend als je zo gaat kijken van wat hier nu eigenlijk gebeurt. Het eerste is dat kolenvuur. Het tweede is, drie keer krijgt hij een vraag gesteld. En die eerste vraag die hij dus krijgt, dat zijn alle drie dezelfde vragen, alhoewel het in deze tekst in het Nederlands niet zo goed tot uiting komt, is het zo dat Jezus de eerste vraag die hij stelt is, Simon, zoon van Jona. Hij spreekt hem aan in zijn oude naam, daar waar hij vandaan komt. Dat is daar zit al een boodschap in van je welste. Dat Jezus naar hem toe komt en zegt, Simon, zoon van Jona, heb je me waarlijk lief? Nu moet ik even iets uitleggen wat hier echt staat. Omdat dat in de Nederlandse tekst niet zo goed tot uiting komt. In het Grieks heb je eigenlijk vier woorden voor liefde. Kijk, voor ons, ik heb dat wel eens vaker gezegd, van in onze taal die is niet zo rijk. Die is heel erg arm. Want wij kunnen zeggen van, ik hou van Rietje en ik hou van voetballen. En nu hoop ik, voor Rietje, dat houden van voetballen op een totaal ander niveau is, als dat ik houd van haar. Voor alle misverstanden, dat is ook daadwerkelijk natuurlijk zo. Maar onze taal is heel erg arm. En in het Grieks ken je vier woorden. Het eerste woord is agape. Dat is een goddelijke, zelfovergevende liefde. Dat is een liefde die eigenlijk in het Nieuwe Testament, dat woord wordt gebruikt in het Nieuwe Testament, eigenlijk hoofdzakelijk om de liefde van God uit te drukken voor ons. Die zelfopofferende, totaalgevende liefde. Dat is hetzelfde woord wat ook in Efeze 5 wordt gebruikt voor een man en een vrouw. Die liefde die er is van de man voor de vrouw. Dat daar wordt gezegd, een man die moet zijn vrouw lief hebben in die agape liefde. Dat is een liefde die zich totaal zelf geeft. Een liefde die aan het kruis van Golgotha getoond wordt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die liefde die daar beschreven staat in Johannes 3 vers 16... Dat is een liefde van een totaal overgevende liefde, tot in de dood. En wat Jezus van Petrus vraagt is, Petrus, heb je me lief met die agape liefde? En het bijzondere is dat wat Petrus antwoordt is: Heer, ik heb u lief met filioliefde. Dat zien wij niet in die tekst, maar filio, dat is een liefde die spreekt over een broederlijke liefde, een diepe genegenheid. Als Jezus tegen hem zegt: Petrus, heb je me lief met die liefde, die totale overgave? Ik weet zeker dat voordat hij gefaald had, dat hij gezegd: ik ga ervoor. Ik geef mijn leven. Ik heb u lief met die agape-liefde. Ik zal voor u sterven. Ik ga voor u de gevangenis in. Als er iemand komt, ik sla hem het oor af. En hij doet het. En nu? Nu zegt hij: ik heb u lief, Heer, met filioliefde. En dan zegt Jezus op grond daarvan: wijd mijn lammeren. Dat is het zwakste van de kudde. Hij vertrouwt hem op grond van zijn antwoord van: Heer, ik kan die alleen maar lief hebben met die broederliefde. Vertrouwt hij hem toe, het zwakste van de kudde. Dan komt de tweede keer. Dan zegt Jezus weer tegen hem: Petrus, Simon, zoon van Jona, heb je me lief met die agape-liefde? En dan zegt hij de tweede keer, dan zegt hij tegen hem: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Vroeger was het zo dat hij het wist. En nu is het zo dat hij zegt: u weet het. Hij wist het vroeger wel. Hij wist alles. En nu zegt hij: u weet het. En ook nu is het zo dat Jezus hem vraagt: heb je me lief met die zelfopofferende, gevende liefde? En hij zegt: Heer, u weet dat ik u lief heb met die broederliefde, met die diepe genegenheid. En het bijzondere is nu dat bij de derde vraag, als Jezus de derde keer vraagt, dan valt het kwartje. Want dan denkt hij, ik ben ervan overtuigd, hij is dan zo bedroefd, hij weent, staat er in een andere vertaling, dat hij weet, dit is de derde keer bij een kolenvuur. Dit heeft te maken met mijn drie keer verloochenen. En het bijzondere is nu dat Jezus hem vraagt: Petrus, Simon, zoon van Jona, heb je me lief met de broederliefde? Hij gebruikt dan hetzelfde woord. Ik vind dat zo ontroerend. Hij zegt: heb je me lief met die filioliefde? En hij zegt dan: Heer, u weet het. U weet het. Ik heb u lief met die broederliefde. De vraag is eigenlijk: waarom ging het fout? Want wat hier gebeurt is dat er een herstel plaatsvindt van de bediening. Dus hier is niet een herstel van een relatie. Hier is het zeg maar de herstel van de bediening. Als je kijkt naar het leven van Petrus, dan is het zo dat hij die naam krijgt. En dat is namelijk wat God van die oude Simon, die vertrouwde op zijn eigen kracht, die het allemaal beter weet, wat hij daarvan wilde maken. En dat was een man die rotsvast was in zijn geloof. En dan zie je eigenlijk wat er gebeurt bij die wedergeboorte van Christus, van Simon Petrus. En nu moet ik goed opletten, want het gebeurt eigenlijk, ik zie het zoveel, en ook in mijn eigen leven, dat datgene wat God me geeft in de wedergeboorte, dat dat als het ware erbij komt. Ik sterf niet af. Het is zo dat, als je ziet eigenlijk dat, dat heeft hij eigenlijk boven op zijn natuurlijke krachten gezet. En je ziet eigenlijk dat, dat zie je terug als er bijvoorbeeld een discussie komt bij het avondmaal. Dat doet Petrus net zo aan mee, van wie is de grootste in het koninkrijk? Want we moeten even bekijken van wie is het grootste, want Jezus kondigt zijn lijden aan. En op het moment dat hij het meest eigenlijk zijn discipelen nodig heeft, dat is me zo ontroerend, er is niemand die zegt, als Jezus vertelt over zijn lijden en over zijn sterven en wat er gaat komen, dan is er niemand van die apostelen die daar zitten die zeggen: Heer, dit is verschrikkelijk dat u dat gaat, dat u dat moet doorstaan, laten we samen bidden. Wat er gebeurt op dat moment is dat ze gaan discussiëren En Petrus is één natuurlijk van de haantje de voorste, die gaat zeggen van ja, maar als hij weggaat, wie is dan de grootste? Wie is dan de leider van ons? En je ziet eigenlijk dat hij ontzettend op zijn eigen kracht eigenlijk vertrouwt. En dan staat er ook in Lucas 22, Simon, Simon, als die gewaarschuwd wordt, Simon, Simon, de Satan heeft u alle opgeëist om te ziften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophoudt. En nu staat er iets, als u eens tot inkeer gekomen bent, en dat is nu dit moment, als je tot inkeer gekomen bent, versterk dan de broeders. En dat is het moment dat hij geconfronteerd wordt met de dingen dat hij, zeg maar, de dingen die hij gedaan heeft, heeft hij voor zijn, uit eigen kracht gedaan. De dingen die hij gedaan heeft, heeft hij uit zijn eigen vaatje geput. En hij ziet dat hij verschrikkelijk faalt en verschrikkelijk valt. Nu zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Hoe wordt hij hersteld? Het allereerste, en dat vind ik eigenlijk het moeilijkste, dat je dus onder ogen moet gaan zien wat is er nu gebeurd. En een van de moeilijkste dingen vind ik als je met mensen spreekt die gefaald hebben, ernstig gefaald, dat vind ik zelf ook. Als ik gefaald heb, dan moet ik terug naar het moment waar het gebeurd is. Dat is zo moeilijk. Wat Jezus met hem doet is dat hij teruggaat naar het kolenvuur. Je ziet het ook bij andere voorbeelden. Bij Mozes bijvoorbeeld, die heeft een traumatische ervaring in Egypte. Hij vlucht, hij wordt daar afgewezen. Hij vlucht, is 40 jaar en dan roept God hem en dan zegt God tegen hem, en nu moet je terug naar de plek waar je ten diepste bent afgewezen. Je moet daar terug. En hij verzet zich met alles wat in zich is om dat terug te gaan. Hij wil niet. En ik denk ook hier dat je dus ziet van dat kolenvuur, dat heeft een heel, voor mij persoonlijk heeft dat een hele belangrijke plek in het alles. Dat je terug moet met je falen naar de plaats waar het gebeurd is. Je ziet ook bij, ik geloof Elisa is dat, of ja, Elisa die de bijl verliest. Een van zijn, die moet naar die plek terug waar die bijl is ondergegaan. En het is gewoon heel erg moeilijk voor ons, zeker als het traumatisch is, dat je terug moet naar die plek waar het is gebeurd, als het ware. En het belangrijkste is nu, als je dus herstelt, als je herstel wil in falen, dan is dat zo van essentieel belang dat je dat naartoe teruggaat. En nu is de belangrijkste is eigenlijk om te weten dat Jezus het is die eigenlijk de gekwetste persoon is. Dat moet je onthouden. Het is hem aangedaan. Hij is verloochend. En hij neemt de ander terug naar het moment waar het gebeurd is. Wat ik vaker zie, en dat gaat helemaal mis, dat is dat iemand zegt van ik heb gefaald. Stel in het huwelijk. Je hebt een, hè, wie van ons kan niet zeggen dat hij gefaald heeft. Ik neem het huwelijk dan eens even als een voorbeeld. En je hebt ernstig gefaald. Nu denk je, ik moet dat recht gaan zetten. Nu pak je het slachtoffer. Hè, stel dat je naar je vrouw gefaald hebt en dan zeg je, ik heb gefaald. Ik ga naar mijn vrouw en nu gaan we terug. Dat is compleet ernaast. Compleet ernaast. Omdat je dan nog grotere brokken gaat maken. Wat van essentieel belang is, is dat Jezus neemt hem mee naar dat kolenvuur. Degene die, zeg maar, de partij is waar het, waar tegen gefaald is, die neemt eigenlijk het initiatief. En Petrus, die laat het gebeuren. Die wil zich waarschijnlijk daartegen verzetten, want je ziet eigenlijk dat het kwartje valt. Als de derde keer die vraag wordt gesteld, dan weet hij waar Jezus mee bezig is, dat hij met die situatie bezig is. En ik zie het vaak ook in het huwelijkspastoraat, dat diegene die faalt, die wil ook de initiatieven nemen om het te herstellen en die maakt daarmee de grotere kloven. En als degene die het is overkomen, degene die de dader is, bij de hand neemt, dan zie je dat die zich verzet. En die zegt, ik wil dan niet naar die plek toe. En toch is het ontzettend belangrijk dat je daar samen datzelfde, zeg maar, je hoeft datzelfde niet mee te maken, maar dat benaam genoemd wordt wat er gebeurd is. Dan moet met naam genoemd worden wat er op die plek gebeurd is. Wil je tot herstel komen? Wil je tot herstel komen? En je kunt daarin elkaar echt helpen om daarover te spreken. Weet je, het is funest. Ik denk dat het funest was voor de bediening van Petrus. Dat als Jezus dit niet had gedaan, ik geloof niet dat hij nog brieven had geschreven. Ik geloof ook niet dat hij een herder was geworden. En de essentie van dit hele verhaal zijn eigenlijk twee dingen wat Jezus eigenlijk vraagt. Het eerste wat hij vraagt is, heb je me lief? Dat zijn zo'n eenvoudige woorden met zo'n diep karakter. Heb je me lief? Dan moet je je ergens afvragen, heb ik de Heere Jezus lief? Heb ik hem echt lief? Henk Bindendijk zegt wel eens vaker bij zijn preken, wat heb je met hem? Wat heb je met hem? Ik sta er soms versteld van, als je over activiteiten spreekt en over gemeente zijn en bediening, dat je een heel verhaal hoort. En als je dan dieper vraagt van, hoeveel tijd neem je met Jezus? Heb je hem echt lief? En waaruit blijkt dat? Dat blijkt met hem om te gaan. Dat je dan vaak in een vacuüm terechtkomt, ook bij geestelijk leiders. Dat de activiteit en de drukte van het werk, de drukte van de bediening, de problemen in de gemeente, zo mensen in beslag neemt dat ze überhaupt niet meer de vraag horen, heb je me waarlijk lief? Ze zijn daar gewoon helemaal niet meer mee bezig. En het tweede wat mij zo opvalt is, waaruit blijkt die liefde? Het zijn maar drie woorden. Volgt u mij? Volg je hem? Volg je hem? Volg je hem ook naar het kolenvuur? Dat je geconfronteerd wordt met je falen. En het is zo reinigend, zo diep reinigend, als je dat aandurft, ook in een huwelijk, ook met je kinderen. Als je het aandurft om naar die plek toe te gaan waar het gebeurd is en te zeggen, ik heb daar gefaald, en daar de tijd ook voor te nemen en samen voor te bidden. In elke relatie die kapot gaat op falen van de ander, is dat zo van belang. Dit is zo'n blauwdruk, hoe Jezus dat in zo'n liefdevolle, genadevolle, maar confronterende manier herstelt. Ik wil nu heel graag met jullie even stil zijn, omdat het misschien raakt het je heel erg diep. Herinner je je dingen die je niet hebt afrecht gezet? Breng de dingen naar boven waarvan je op het moment misschien geen raad weet van wat moet ik dan nu precies mee. Maar het is ook soms goed om, als het over zo'n diep falen gaat en je komt er niet uit, om hulp te zoeken, om daar met iemand over te spreken. Laten we zo samen even stil zijn. wil je echt zo bemoedigen. We hebben vanmorgen dat lied zo gezongen van dat Jezus die walmende vlaspunt niet uitdooft. Weet je, ik vind het zo indrukwekkend dat Jezus naar Petrus komt en maakt niet twee vingers nat en knijpt die hele pit, knijpt die, dooft die. Of hij dat riet wat zo geknakt is, dat scheurt hij af. Hij komt om te confronteren, maar om te herstellen. Laten we zo in die stilte even blijven. En dan wil ik je echt zo vragen, als er iets in je gedachten is gekomen waar je echt gefaald hebt, dan wil ik je echt uitdagen om daar ook echt iets mee te doen. Om naar degene die misschien slachtoffer is geworden van het falen, om berouw te tonen, om te belijden, om tegemoet te komen aan de schade die je hebt, zover dat kan, en vergeving te vragen, om te herstellen. Misschien komen er nu die angsten omhoog. Diezelfde angsten die Petrus ook gekend heeft. Maar dan te beseffen dat Jezus zelf het is die hem opgezocht heeft. Om hem te herstellen. Om die blokkades die er kunnen zijn in je leven, om te groeien naar het beeld van Christus. Om die weg te nemen in je leven. Ik wil u zo vragen om te gaan staan, dan zullen we nog een lied zingen en dan zal ik de dienst afsluiten. Ja, dat is zo bijzonder dat hij ons dag en dag draagt, ook dag en dag kracht geeft. Ook dag en dag we die genade en barmhartigheid van u mogen ontmoeten. En we willen u zo danken dat we zo deze week mogen ingaan met die zegen van u over ons leven. Dat u over ons waakt. Dat u ons kent door en door. En we willen u zo danken dat we onze kinderen, onze zieken, de zwakken, diegenen die niet hier konden zijn. Onze broeders en zusters op het zendingsveld. We willen ze alle echt aan die diepe genade opdragen. We willen u zo danken dat we onder de zegen van u mogen vertoeven. Onder de vleugelen van de Almachtige. En we prijzen u dat u ons omringt van voor en van achteren. O God, we willen u zo danken. Ik wil ook zo bidden voor diegenen die zo hier in de dienst waren en de taal niet machtig zijn. Wil die echt in bijzonder, op een bijzondere manier hun echt zegenen voor de vluchteling, de vreemdeling in ons midden. Heere God, we dragen zo alles aan uw diepe genade op. In Jezus' naam. Amen. Amen.